Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Michiel Koers, 25 jaar oud. En als je denkt, waar ken ik die jongen van? Nou, dat kan kloppen. Ik ben hier lid van de gemeente. Ik ben getrouwd met Corine. En in dagelijks leven bouw ik websites. En zo af en toe op zondagochtend mag ik spreken in een dienst, zoals vanmorgen hier in Ichtes. En kijk, mijn thema staat er al. Ik wil het vanmorgen gaan hebben over Gods bovennatuurlijke vrede. En hoe ik bij dat onderwerp uitkwam, ik was een beetje aan het nadenken. Misschien herken je het wel in je eigen leven. Dat je in de Bijbel aan het lezen bent en je ziet allerlei mooie dingen staan. Allerlei beloften van de Heer. En soms, misschien hoor je dat op zondag in een preek. En kom je maandag weer in je normale leventje uit en denk je, hey, ik merk daar in de praktijk eigenlijk helemaal niks van. Hoe zit dat nou? Hoe kun je die beloftes nou werkelijkheid laten worden? Ik lees hier, God wil je zegenen met vrede bijvoorbeeld. Maar ik merk daar in mijn leven helemaal niks van. Hoe kun je dat nou werkelijkheid laten worden? Nou, ik hoop vanmorgen een klein stukje van die puzzel op zijn plaats te kunnen leggen. En dat wil ik gaan doen door te kijken naar het leven van Paulus. Mijn oog viel met name op een stukje uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En dat is een brief die hij schreef aan het eind van zijn leven. Nou, als je het leven van Paulus een beetje kent, die heeft het niet makkelijk gehad. Die heeft een bijzonder leven gehad. Hij was eerst een christenhater. Hij wilde niks liever dan, al die christenen gewoon uit de wereld, want die hadden er allemaal niks van begrepen. Ja, uitroeien die hap. En op een moment, hij was op weg naar Damascus en ineens, bam, een heel fel licht. En in dat licht hoorde hij de stem van Jezus en die zei tegen hem, Saulus, want toen was zijn naam nog Saulus. Maar jij doet dat niet goed. Jij wil al die christenen uit de weg ruimen, maar we gaan het omdraaien. Jij gaat niet zorgen dat er minder komen, jij gaat zorgen dat er meer christenen komen. Nou, vanaf dat moment draaide zijn leven helemaal om. Hij werd een apostel. Hij trok de hele wereld over. Hij ging naar Italië, naar Griekenland, naar Macedonië. Nou, noem het allemaal maar op. En overal stichtte hij gemeentes. Op plekken waar nog nooit christelijke gemeentes waren geweest. En hij hield al die gemeentes in de gaten. Hij stuurde ze brieven. Hij zorgde dat ze groeiden. En hij heeft een hele goede invloed gehad op... Nou, ik zou haast durven zeggen, zonder Paulus weet ik niet of ik hier had gestaan. Hij heeft gewoon... Vanuit Israël, samen met andere mensen natuurlijk, maar het christendom heel erg wijd verspreid. Maar dat was lang niet altijd makkelijk. Hij heeft daar heel veel tegenstand bij gehad. Hij is heel vaak tegengewerkt, maar dat maakte hem niks uit. Hij ging gewoon door. Een bijzonder verhaal, hij was een keer met een vriend van hem, Silas, was die in Griekenland. Nou, en in die tijd geloofden ze nog in die bekende Griekse goden, je kent ze wel, Zeus, de oppergod bijvoorbeeld. Nou, die had een boodschapper, die heette Hermes, die sprak altijd voor hem. En op een gegeven moment stonden zij op een marktplein, volgens mij in Athene, en ze waren daar aan het praten. En die Grieken dachten, man, wat zijn dit voor mensen? Nou, ze deden een aantal wonderen in de naam van Jezus. En die Grieken, die dachten natuurlijk aan hun goden. Die denken, ja, dat moet wel Zeus zijn die daar staat. En die andere die daarbij staat te praten, Paulus, dat zal wel Hermes zijn, zijn boodschapper. Dus ze wilden hun gaan aanbidden. Dus wat dacht Paulus? Ja, hallo, luisteren jullie naar wat ik zeg? Die zegt, nee, ik ben die God, maar ik kom jullie de ware God prediken. Nou, dat vonden ze niet leuk. Want daarmee werden Zeus en Hermes aan de kant gezet en al die andere goden die ze hadden. Dus die Grieken die werden heel erg boos. Die grepen Paulus en die gooiden hem buiten de stadsmuur. En die begonnen hem te stenigen. Die pakten gewoon stenen en ze gooiden en ze gooiden. En ze dachten dat Paulus dood was. En hij bleef daar op de grond liggen, bewusteloos. Gelukkig niet dood. En hij kwam weer bij. Wat denk je dat hij deed? Hij vluchtte niet. Hij liep die stad weer in. Hij denkt, ja, ik moet Barnabas ophalen, want we moeten verder gaan. Nou, dus hij haalde Barnabas op, zijn vriend. Ze gingen verder naar de volgende stad. En daar gingen ze weer een nieuwe gemeente stichten. Nou, dat is een beetje hoe Paulus in elkaar zit. Die laat zich niet zo snel tegenhouden. Hij was radicaal, koste wat kost. En maakte hem eigenlijk niet zoveel uit. Als hij maar het evangelie kon brengen. Nou, ik vertelde al even over Barnabas. Hij had ook een andere medewerker. Een leerling van hem, Timotheus. Daar... reisde hij ook vaak mee rond en soms stichtte ze een gemeente. En ging Paulus al verder. En dan zei hij tegen Timotheus, wil jij hier blijven en let even goed op. Nou, dat het goed gaat in de gemeente. En hou de boel hier een beetje in de gaten, zodat de gemeente verder kon groeien. Dat was Timotheus, een vriend van Paulus. En hij heeft hem twee brieven geschreven die in de Bijbel staan. Nou, de tweede brief, daar had ik het net al even over. Die schreef hij aan het eind van zijn leven. En op dat moment staat Paulus in de gevangenis in Rome. En hij wist, ik ga hier niet meer uitkomen. Ik zit hier in de gevangenis en ik ben aan het eind van mijn leven. Ik ga hier een marteldood sterven. Zo simpel was het eigenlijk. En toen schreef hij de volgende woorden aan Timotheus. En dat is heel erg opvallend. In 2 Timotheus 4, vers 6 tot 8. Daar schreef hij de volgende woorden. Ik lees trouwens uit de herziende Statenvertaling. Daar schrijft hij aan Paulus. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. Het tijdstip van mij heen gaan is aanstaande. Oftewel, ik weet dat ik bijna ga sterven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. En verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. Op die dag dat hij zal sterven. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Nou, ik denk dat iedereen hier wel het Bijbelvers kent uit de Hebreeënbrief, waarin het geloof wordt vergeleken met een wedloop. Loopt met volharding de wedloop van het geloof. Dus daar wordt het geloof eigenlijk vergeleken met een hardloopwedstrijd. En een soort van marathon zou je kunnen zeggen. En als je daar hard loopt en conditie hebt, nou, dan win je een prijs. En wat hier bijzonder is, Paulus die kijkt eigenlijk vanaf de andere kant. Hij zegt, ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb die wedloop van het geloof. Ik heb de finish gehaald. Ik ben aan het eind van mijn leven. Ik heb mijn geloof behouden. En voor mij is weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heer mij zal geven. Hij is heel duidelijk en heel zeker dat hij zal gaan sterven. En dat merk je ook aan dat hij zegt, ik word als een plengoffer uitgegoten. En dat is iets wat ik even uit moet leggen. Een plengoffer, dat is namelijk een offer wat de Joden brachten. Die hadden een reeks van offers die ze brachten. Bijvoorbeeld het eerste van de oogst gaven ze altijd terug aan de Heer. Eerstgeborenen van hun kuddes. Ze offerden bijvoorbeeld om hun dankbaarheid te uiten. Of, voor vergeving van zonde, dan offerden ze een lam. En daarbij brachten ze altijd een plengoffer. En plengen, dat is een oud-Nederlands woord, dat betekent letterlijk uitgieten. En dat vinden we in Numeri, waar wordt gevraagd om een plengoffer te brengen. Numeri 28, vers 7, een kort zinnetje. Bij elk lam dat geofferd wordt dus, hoort een plengoffer van een kwart hin. Dat is ongeveer een liter wijn. En dat plengoffer van gegiste drank moet u in het heiligdom voor de Heer uitgieten. Dus wat hier eigenlijk staat, wanneer je een lam offert voor vergeving van je zonde, neem dan een liter wijn. En het lam steken ze in brand en het wijn, dat gieten ze uit voor de Heer op de grond. Dus wat wil Paulus nou zeggen als hij zegt, ik word als een plengoffer uitgegoten? Daarmee wijst hij eigenlijk naar de dood van Jezus aan het kruis. Hij zei, Jezus is het lam wat geofferd is voor onze zonde. Die is gestorven voor de goede zaak, maar ik ga daar ook voor sterven. Ik weet dat ik ook ga sterven, ik word op dezelfde manier geofferd. Maar zoals bij het offer van een lam, werd de wijn erbij geofferd, maar het ging om het lam. Nou, dat bedoelt Paulus hier ook. Hij zou voor hetzelfde sterven, maar het gaat om Jezus. Omdat Jezus gestorven is voor onze zonden. En dat is dus het verschil. Jezus is het lam en Paulus is het plengoffer wat daarbij wordt gebracht. Het hoort erbij, maar het is zeker niet waar het om gaat. En ja, het is dus bijzonder dat vooruitzicht, dat maakt Paulus niet bang. Hij zit in de gevangenis. Hij zegt, ik heb die wedloop uitgelopen. Terwijl hij gewoon weet, ik ga de marteldood sterven. Je zou je toch voor kunnen stellen, wanneer je in de gevangenis zit, je weet, ik kom niet meer vrij. Ze gaan mij martelen, totdat ik het niet meer overleef. Maar ik kan me voorstellen, ik in angst zou roepen van, nooit gehoord van Jezus, hou alsjeblieft op. Of die God heb ik nooit gediend. Maar Paulus is daar niet bang voor, helemaal niet. Integendeel, hij weet juist heel zeker dat hij die krans van rechtvaardigheid gaat krijgen. Ja, zijn hart lijkt vol van vrede en dat is waar we verder naar willen gaan kijken. Maar ik wil eerst nog even kijken naar die krans van rechtvaardigheid. Wat is dat dan precies? Nou, ik noemde het net al even, bij een hardloopwedstrijd, als je de snelste was, kreeg je in die tijd een krans op je hoofd. Nou, ik heb een plaatje erbij gezet, die zat dus zo om je hoofd heen. Een mooi vers takje en als je daarmee rondliep, dan zag iedereen van, poeh. Nou, dat is iemand die heel snel is of die heel sterk is, die heeft een prijs gewonnen. Maar ja, wat gebeurt er als je een takje van een boom knipt? Eerst is die groen, nou een week later is er niks meer van over. En nog twee weken later is die gewoon helemaal verrot. En dat gebeurt er ook met de eer van mensen die een hardloopwedstrijd hebben gewonnen. In het begin denkt iedereen, wauw, dat is de snelste, dat is de sterkste, dat is de knapste, weet ik veel. En een jaar later of 10 jaar later is dat allemaal afgebrokkeld en is er niks meer van over. Die krans die is vergankelijk. Maar de krans van rechtvaardigheid die de Heer geeft, die is niet vergankelijk. Die brokkelt niet af. En die krijg je wanneer je de wedloop van het leven uit hebt gelopen. En daarvan weet Paulus zeker dat hij hem gaat krijgen, hoewel hij gematteld gaat worden. Ja, dat is eigenlijk de kernvraag van mijn boodschap. Hoe kan het nou dat hij dat zo zeker weet? Terwijl hij daar in de gevangenis zit, vooruitkijkt op een matteldood. Hoe weet hij nou zo zeker dat hij die krans van rechtvaardigheid gaat krijgen? Nou, voor zulke soort dingen, ja, dan moet je eigenlijk de Heer voor kennen. Als je de Heer niet kent, dan denk je, dat is toch absurd, wat is dat voor een figuur? Ja, die heeft er ook niet alles van begrepen. Maar wanneer je de Heer kent en wanneer je de vrede van de Heer kent, dan kun je gaan ervaren dat dat iets is wat je zoveel kracht kan geven. Wat zoveel bijzonders in je leven kan veranderen. Er zijn nog meer voorbeelden van het leven van Paulus, waarin de dingen gebeuren. Dat je denkt, als je dit gewoon vanuit een mens bekijkt, dit slaat helemaal nergens op. Met die tegenstand die hij krijgt, met alle dingen die hem gebeuren, is er iemand die een voorbeeld weet van, dat je denkt, wat doet die Paulus daar nou weer? Dit kan alleen als je vol van vrede van God bent. Nou, ik weet zelf nog wel een mooi voorbeeld, dat komt mooi uit. Paulus en Silas was weer een andere medewerker van Paulus. Hij had een aantal vrienden, een aantal medewerkers waar hij mee op pad ging. Die waren een keer in Macedonië waren ze. En op de Sabbat, wat deden ze altijd? Ze gingen naar de synagoge en ze gingen daar het evangelie verkondigen. Dus ze gingen naar de Joden die dachten, ons Messias die moet ooit nog een keertje komen. En dan gingen ze heen en vertelden ze, nee, die is er al, die Messias. En dat is Jezus en we komen jullie alles over hem vertellen. Nou, die keer dat ze in Macedonië waren, daar gaan we over lezen in Handelingen 26, vers 22 tot 25. Dat was weer een lastige situatie waar de mannen in terecht kwamen. Dit was wat er gebeurde. Ze waren die boodschap aan het vertellen. En een grote groep conservatieve Joden die kwamen eraan. En die dachten van, ja, wat die mannen hier vertellen, dat is niet waar. Onze Messias moet nog komen. En zij kunnen wel zeggen dat het Jezus is, dat is niet waar. Wij willen niet dat onze gemeente dit hoort. Dus die mannen, die waren boos. En die hitsten gewoon, die hele menigte op. En toen gebeurde er dit. De menigte, die kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten, die rukten hun de kleren af. En die gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en ze geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en hij zette hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en ze zongen lofzangen voor God en de gevangenen die luisterden naar hen. Moet je die situaties even voorstellen, hè? Ik sta hier een boodschap te vertellen en een aantal mensen hier in de gemeente die denken, ja, wat die man vertelt, dat is echt niet waar. We willen dit niet horen, we worden boos en de hele gemeente wordt boos. Jullie grijpen mij vast, stokslagen op mijn rug. In die tijd was het volgens mij 50 stokslagen wat je kreeg. Nou, kun je je voorstellen, geen vel meer op de rug, in de gevangenis gegooid, met de voeten in het blok. Dat wil zeggen dat hier als het ware een plank was, waar zo de voeten in werden vastgezet. Nou, je kunt je voorstellen, dat is niet de meest comfortabele plek om in te zitten. En de enige manier om te ontspannen dan, is om even lekker op je rug te gaan liggen. Maar die was net opengeslagen door al die stokslagen. Nou, dat is niet echt een situatie waarin je denkt, hè, lekker, ik voel me fijn. En ik kan me voorstellen dat je dan uit zou roepen naar de Heer. Heer, wat is dit? Ik sta hier om uw woord te vertellen. Ik wil de mensen over u vertellen en dan kom ik in de gevangenis. Heer, waarom gebeurt dit? Maar dat was niet wat Paulus en Silas deden. Die begonnen lofliederen te zingen. Zie ze al zitten? Hun voeten in het blok. 10.000 redenen tot dankbaarheid. Dat is toch, wat denk je, hè? Dat kun je alleen begrijpen wanneer je die vrede van God kent. Want dat is het geheim van Paulus. De vrede in zijn hart, dat is de vrede die God wil geven. En dat is een vrede die menselijk begrip te boven gaat. Die kun je niet begrijpen wanneer je die niet zelf kent. En daarom kan Paulus ook op zijn matteldood vooruitkijken. En zeggen, ja, maar ik ga mijn geloof behouden. Want ik weet, ik heb zekerheid in mijn hart. En die vrede van God, dat is echt iets heel bijzonders. Dat je zou kunnen zeggen, dat ligt aan de kern van wat God voor ons wil. En wat God over ons denkt. In Jeremia staat het volgende. Ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heere. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Nou, wat je hier al ziet, ik weet welke gedachten ik over u koester, oftewel, de Heer zegt hier, ik weet wat ik denk wanneer ik aan jou denk. Nou, dat is al iets moois. De Heer die denkt aan jou. En als hij aan jou denkt, dan denkt hij niet van, goh, weer een foutje wat jij hebt gemaakt. Of die zonde van gisteren, ik heb het wel gezien. Wat denkt de Heer wanneer hij aan ons denkt? Gedachten van vrede. En niet van onheil, om ons een hoopvolle toekomst te geven. En dat woordje vrede, Dat is in het Hebreeuws shalom, best wel bekend. Dat gaat veel verder dan het Nederlandse woord vrede. Wanneer je in het Nederlands aan vrede denkt, dan denk je nou aan twee volken die niet met elkaar vechten. Nou, dan leven die twee in vrede met elkaar. Maar het woord shalom, dat gaat nog veel verder. Daar zit iets in van leven in gezondheid, van geluk, van onbeschadigd zijn. Dus wanneer God gedachten van vrede over jou denkt, dan denkt hij niet dat jij geen ruzie maakt. Maar dan ziet hij hoe jij helemaal gezond bent, helemaal onbeschadigd en gelukkig leeft. En dat zijn de gedachten die God over ons koestert. Weet je, en daarom wordt Jezus ook onze vredevorst genoemd. Want die gaat vrede brengen, niet in de zin dat er geen oorlog is, maar in de zin dat iedereen onbeschadigd is. Dat we allemaal weer heel zijn en gelukkig. En dat is, dat is wat God voor ons leven wil. Maar dan natuurlijk die vraag die ik aan het begin stelde. Hè? Hoe krijg je dat nou in je leven? Hoe ga je die vrede nou realiteit laten worden? Nou, gelukkig, Paulus, de man van de vrede, die heeft dat zelf uitgelegd in de brief aan de Filippenzen. Die gaan we er even bij pakken, want dit is een belangrijke tekst. Filippenzen 4, vers 6 tot 7. Dat is de tekst waarin Paulus uitlegt hoe je de vrede van God kan krijgen. Nou, en hoe doe je dat? Hij schrijft hier, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, Paulus is altijd goed in lange zinnen schrijven, waar je even goed over na moet denken, maar waar heel erg veel in zit. En wat hij hier eigenlijk zegt, wees in geen ding bezorgd, oftewel, wat er ook met je gebeurt, ga je geen zorgen maken. Ga niet lopen piekeren van, oh jee, wat zit ik nou in een slechte situatie? Hoe kom ik hier ooit nog weer uit? Oké, dat dus niet. Maar wat dan wel? Nou, laat bij alles, bij welke situatie ook, je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus ga je geen zorgen maken, maar maak van je zorgen concrete wensen. Nou, om een voorbeeld te nemen van de mannen in de gevangenis. Ze gaan niet bidden van, Heer, oh, we zitten in de gevangenis, Heer, en we hebben zo'n pijn. Oh, nee, ze gaan dat concreet omvormen tot een wens. Heer, we zitten in de gevangenis en onze wens is dat u ons bevrijdt. En onze wens is dat wij een getuigenis kunnen brengen hier aan onze medegevangenen. Nou, breng dat, die wensen door gebed en zelfs door te smeken. Nou, laat dat bekend worden bij God met dankzegging. En je ziet dat ze dat ook deden, hè? Ze gingen de Heer danken. Ze gingen lofliederen zingen, geen klaagliederen. Maar lofliederen om de Heer te danken. En wat wel bijzonder is, je zou denken, als je dat doet, je laat je wensen bekend worden bij God, met dankzegging, dan zal God al die wensen vervullen. Maar dat is niet wat hier staat. Er wordt helemaal niks over de vervulling van dat gebed gesproken. Want wat gebeurt er wanneer je dat doet? Nou, als je je wensen bij God bekend laat worden, met dankzegging, dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, oftewel die helemaal niemand kan begrijpen, die zal je hart en je gedachten beschermen in Christus Jezus. Oftewel, je hart en je gedachten die worden vol van die vrede van God. En die worden beschermd door die vrede van God. Ja, het lijkt zoiets simpels, maar het is zoiets bijzonders. En als je dat in de praktijk ervaart, het is iets heel moois. En weet je, het hart, dat is in de Bijbel niet zozeer een beeld van nou, de plek waar het bloed wordt rondgepompt. Tegenwoordig zeggen we, nou, die gedachten zitten in je hoofd. In die tijd zeiden ze, de gedachten en je gevoelens die zitten in je hart. Dus wat wil nou zeggen wanneer je hart en je gedachten wordt beschermd? Als je hart wordt beschermd, worden eigenlijk ook je gevoelens beschermd. Dus wanneer je je slecht voelt, je weet hoe het gaat, dan ga je zitten mokken. Dan ga je negatieve dingen denken. En daardoor voel je alleen maar slechter. En voor je het weet, hè, kom je in zo'n negatieve spiraal. En je zit helemaal onder in de put. Maar wanneer die vrede van God je hart en je gedachten beschermt, dan gebeurt dat niet. Dan wordt je gevoel beschermd. En daardoor worden je gedachten niet negatief, maar positief. En kom je in diezelfde spiraal, maar dan naar boven. En wat die omstandigheden dan ook zijn, dan kun je daar uitkomen. En dan kun je uitstijgen boven de situatie waarin je zit. Dan kun je dat loslaten. Weet je, die situatie wordt er niet andersom. Je zit nog steeds in je gevangenis met je rug kapot. Maar je kan je focussen op wat echt belangrijk is. En dat is dat de vrede van God die je hart beschermt. En weet je, het is ook zo'n mooie tegenstelling, hè? Als je ziet wat mensen gebruiken om te bewaken en wat God gebruikt om te bewaken. Het is echt zo'n man die misschien voor de deur zou zien staan bij Lucky of bij een festival. Zo'n brede vent, hè, staat hij daar een beetje stoer zo. Weet je wat hij allemaal bij zich heeft? Handboeien heeft hij bij zich. Pepperspray. Hij heeft een wapenstok. Hij heeft een oortje waarmee hij met zijn collega's kan praten. Die zijn allemaal nog groter en nog breder. En dat is wat de mensen gebruiken om te bewaken. Dat is wat de mensen gebruiken als ze willen dat het veilig is. Nou, dat is toch een prachtig contrast met wat God gebruikt als bewaken. Je zou denken, nou weet je, als mensen zo'n stoere brede man sturen, dan stuurt God een paar grote engelen, want die zijn nog veel sterker. Maar dat doet hij niet. De bewaken van ons hart, van de Heer, dat is de vrede van God. En die kan ons beschermen. En terwijl ik deze boodschap aan het voorbereiden was, toen moest ik eigenlijk terugdenken aan iets wat ik in mijn eigen leven heb meegemaakt een aantal jaar geleden. En toen heb ik eigenlijk in de praktijk meegemaakt wat ik net vertelde, maar zonder dat ik die theorie erachter kende, zonder dat ik die bijbelteksten erachter kende. Het was zo, ik zat in de auto samen met Corine, we hadden toen verkering. Volgens mij hadden we pas verkering en het was 's avonds laat. We kwamen terug van een feestje en we reden in de auto over de snelweg, pikken donker, 120 in het uur. En we zeiden niet zoveel, je weet hoe het gaat als je 's avonds laat op de weg bent, zachte muziekje aan. En ineens, ik zag iets in mijn ooghoek bewegen en bam! En ik schrok verschrikkelijk en Corine zei tegen mij, Michiel, was dat een hond? En ik zei, nee, dat was geen hond, dat was een mens. En ik denk, ik rij hier midden in de nacht op de snelweg, maar ja, je kan maar één ding denken, hup, auto aan de kant. En dus wij zetten de auto in de berm en weet je, ik was verschrikkelijk bang. Ik denk, shit, ik heb iemand doodgereden. Ik kan er niks aan doen, weet je. Ik reed hier, die man was in het zwart. Ik wist niet eens dat het een man was toen, dat bleek later. Die was in het zwart. Straks heb ik hem doodgereden. Oh, wat moet ik nou doen, hè? Oh, dus wij zetten de auto aan de kant. En ik stap uit. En ik kom maar één ding bidden. Ik bad, Heer, geef dat ik hem niet heb doodgereden. Heer, geef toch dat ik die persoon niet heb doodgereden. En je begrijpt, ik ging 120, dus ik was ondertussen al wel een stukje weg van waar de aanrijding was geweest. Dus ik liep terug over de vluchtstrook. En ik was zo bang. Hè? En toen ik dat aan het bidden was, en op dat moment voelde ik de vrede van God over me heen komen. En ik kreeg in mijn hoofd het lied. Dat is van I will fear no evil for my God is with me. And if my God is with me, whom shall I fear? Het is van Psalm 23, dat is in het Nederlands. Al ga ik door een dal van diepe duisternis. Nou, ik hoef niet bang te zijn, want u bent bij mij. En dat was op dat moment zo'n toepasselijk lied wat ik in mijn hoofd kreeg. En weet je, ik was nog steeds bang, maar ik ervoer op dat moment gewoon de vrede van God in mijn hart. En ik ervoer dat de Heer heel dicht bij mij was. Ook al ging ik voor mijn gevoel letterlijk door zo'n diep dal van duisternis. Ik wist niet wat er aan de hand was. Nou, toen ik terugkwam op de plek waar de botsing was geweest, bleek dat er nog een auto was gestopt. In die auto zat een huisarts. Nou, dat kwam natuurlijk mooi uit. En samen hebben we die man van de snelweg gehaald. Het was niet zo heel druk. En hij leefde nog. Hij had een mooie borrel op. En later bleek, dit verzin ik niet, hij was met zijn vrienden wezen stappen. Hij fietste naar huis. Hij dacht, ik moet even een plasje plegen. Laat ik dat eens op de middenberm van de snelweg gaan doen. Nou, in het zwart gekleed. Nou, ja, je verzint het niet, het is echt gebeurd. Hij heeft het overleefd. Hij had alleen een paar botbreuken. En hij is weer helemaal de oude. Ik heb hem nog één keer weer gesproken. Ik heb hem gebeld. En het bleek dat hij het gewoon overleefd had. Nou weet je, het was een heel bizar moment. Het gaat niet zozeer om die persoon nu die zo dronken was. Maar ja, waar het gewoon om gaat is dat ik op dat moment zo bang was. En dat was voor mij een van de engste situaties in mijn leven. En juist op dat moment, toen ik concreet mijn wensen uitsprak naar de Heer. En alleen maar kon zeggen, Heer, geef dat hij niet dood is. Op dat moment kwam de vrede van God. En die bewaakte mijn hart en mijn gedachten. En dat is eigenlijk, weet je, het klinkt zo simpel, maar dat is gewoon hoe het in de praktijk werkt. En misschien zit jij in een situatie waarvan je denkt, joh, dat stelt allemaal niks voor, een keer een botsingje. Je moet mijn leven eens zien, dat is nog veel erger. Of misschien zit je in een situatie waarvan je denkt, ja, het gaat allemaal met mij wel goed, het gaat lekker. Daar gaat het niet om. Want laat bij alles, wat er ook gebeurt, je wensen aan God bekend worden. Dat is wat Paulus zegt. En juist dan, wat die situatie ook is, dan wil God vrede geven. En ik wil je ook echt oproepen om daar de komende tijd ook bewust van te zijn. En als je in een situatie komt waarin je denkt, dit is moeilijk, ik weet niet wat ik nu moet doen, ik voel me bang of ik heb angst, Strek je dan uit naar die vrede van God. En breng je wensen concreet bij Hem. Dank de Heer voor alles wat Hij geeft. En dan zal zijn vrede je hart en je gedachten bewaken. Ik heb het concreet nog even samengevat. Als je het in de praktijk wil brengen. Laat je wensen aan God bekend worden. Welke situatie je ook zit. Nou, dank en prijs de Heer voor alles wat Hij geeft. En focus je niet op je zorgen, maar focus je op God. En wanneer je dat kan doen, dan kun je echt boven je situatie uitstijgen. Dan kun je echt verder komen dan de problemen waar je in zit. En dan kun je de vrede van God je hart en je gedachten laten vullen in Christus Jezus. En dan kun je, ook al zit je in de gevangenis met een kapot geslagen rug, ook al zit je in de gevangenis en weet je dat je gematteld gaat worden, zeggen ja, maar ik kan vooruitkijken naar die krans van rechtvaardigheid. En ik weet dat ik die ga krijgen aan het eind van mijn leven. Wat er ook gebeurt, want de vrede van God, die zal mijn hart en mijn gedachten beschermen. Strek je daarna uit. Dat was wat ik vandaag met jullie wilde delen. Zullen we samen bidden voor de vrede van de Heer. Heer, trouwe Vader. Dank u wel dat u een God bent die ons niet aan ons lot overlaat. Heer, dat u een God bent die aan ons denkt. En als u aan ons denkt, dan denkt u gedachten van vrede en niet van onheil. Heer, en u wil niks liever dan dat wij, in welke situatie we ook zitten, dicht bij u komen. Heer, en onze wensen uitspreken en dan wilt u ons vrede geven. Heer, en ik wil op dit moment u daarom vragen. Heer, geef dat dit in ons leven een realiteit mag worden. Dat we uit kunnen stijgen boven welke situatie we ook in zitten. Heer, en geef ons uw vrede. Geef ons dat we bij u mogen schuilen, Heer. En dat, dat uw vrede onze hart en onze gedachten mag beschermen. In Christus Jezus. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.